Ik weet of niet of u er al over nagedacht heeft, maar het is vandaag de eerste Adventszondag. Sinterklaas moet nog komen deze week, hè? Misschien heb je het al een beetje gevierd of vandaag nog. Misschien is het bij jullie iets eerder. Maar het is al Advent, want het is dan nog maar 4 weken voordat we bij kerst zijn. Het gaat best heel snel. En vanmorgen gaat Emily voor ons de eerste kaas aansteken. En ze gaat voor ons een stukje uit de Bijbel lezen. Je mag naar voren komen, de kaarsen staan hier. Ik weet niet of je ze al gespot had. En daar ligt ook een microfoon en een aansteker. Mag je zelf
weten? Lucas 1, 30 tot en met 33. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal koning maken. Net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde.
En dan geef ik nu het woord aan dominee Greven.
Zo. Nou, hopelijk kunt u mij zo verstaan. Mooi. Fijn, goedemorgen allemaal. Fijn elkaar te mogen ontmoeten op deze eerste Adventszondag. Ja, als, we hadden zo pas er ook al even over, ook in de gebeden voor de dienst. Dat, ja, wat er ook gebeurt in ons leven, wat er ook speelt in ons leven, dat is soms heel veel. Maar we mogen als Gods kinderen toch kinderen met hoop en met verwachting zijn. Dwars door alles heen, want God is trouw. Hij houdt trouw tot in eeuwigheid. En ja, wat hij eens is begonnen te doen in het leven van ons mensen, dat zal hij ook afmaken. Dat heeft God ook zelf beloofd. Nou, dat is fantastisch. En vanmorgen dan mogen we hier ook samenkomen in de hulp, de verwachting van onze Heer. Dat Hij ons de kracht zal geven, ons zal leiden door de Heilige Geest. Dat Hij ons ook wil zegenen. En we mogen ons uitstrekken naar Hem. En ja, we mogen het verwachten van Zijn kracht. En we mogen ons stellen onder de genade van de Heer Jezus Christus. En we willen deze dienst dan ook zo in geloof en vertrouwen in zijn hand leggen. Ik wens u allemaal een hele goede en gezegende dienst toe.
Jozef en Maria zijn op reis. Ze zijn op weg naar Bethlehem. Het is een lange weg. Ze komen langs plaatsen waar lang geleden mensen leefden, die wij kennen uit de Bijbel. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal met God. En vandaag is het begin van de reis. Jozef en Maria zijn net op weg.
Dikke buik om zo'n lange reis te maken.
Zeg dat wel. Zullen we even zitten?
Ja. Ja, lukt dat?
Gewoon zo. Zo, ik zit.
Zo, ik ook.
Oh, wat hebben we mooi uitzicht hier over Nazareth.
Ja.
Even kijken waar ons huisje is. Kun jij hem vinden?
Ja, volgens mij daar. Maar het is lekker druk op de weg.
Nou, zeg dat wel. Want we moeten natuurlijk allemaal naar Bethlehem.
Ja, allemaal naar Bethlehem. Want de keizer, ja, die moet iedereen tellen. Ja. En ons ook.
Ja, we moeten een hele lange reis maken.
Ja.
Waar gaan we eigenlijk allemaal langs, Jozef?
Nou, ik heb hier een kaart.
Nou, laat eens even zien.
Kijk, we moeten langs Sichem.
Oh ja, ja.
En langs Silo. En naar Bethel.
En daarna zijn we dan in Bethlehem.
En daarna zijn we inderdaad al in Bethlehem.
Poh, lange reis. Sichem, dat ken ik trouwens.
Waarvan ken je dat?
Nou, mijn vader vertelde vroeger een verhaal over Abraham. En die moest uit zijn eigen land. Maar Sichem lag in het beloofde land waar hij toen heen moest. Dus hij heeft ook een hele lange reis gemaakt. Nog wel langer dan ons, denk ik.
Dat is echt een beste reis.
En, wat een conditie zal die man hebben.
Ja, zo. Ja, als hij dat niet allemaal om een ezel heeft gedaan. Nou. Ja, zo. En ik en Silo.
Vertel, waar ken jij Silo van?
Dat was van de tabernakel. En Hanna, die heeft daar heel lang voor een kindje gebeden.
Mm, en volgens mij kreeg ze nog een kindje. Samuel heette die.
Ja.
Dat is de ballen. Ja. En Samuel mocht toen zelfs koning David zalven, want hij werd priester.
Ja, het zijn echt hele bijzondere dingen die zijn gebeurd.
Ja, nou, maar zoveel bijzonders met ons gebeurd, weet je niet?
Ja, want een paar weken terug, een paar maanden terug, ja, was zomaar die engel in één keer. Ja, ja. Die stond voor mijn bed en dat droomde je. En dat is toch best wel bijzonder wat die engel allemaal zei. Dat een kind gaat komen en die kind is dan onze verlosser, wordt onze verlosser.
Ja, en hij zei tegen mij dat hij koning zou worden.
Ja, dat is echt indrukwekkend.
Zeg dat wel, ja. Zo. En wat denk je wat er allemaal gaat gebeuren als hij daar te groot is?
Ja, ik hoop dat hij natuurlijk net zoals mij een hele goede timmerman wordt. Maar natuurlijk kan hij misschien ook iets anders worden. En als hij 12 is, dan moeten we hem natuurlijk ook meenemen naar de tempel. Heel belangrijk natuurlijk.
Ja, zeker, ja. Ik vind het wel allemaal spannend, jij dan?
Ja, het is ook best wel spannend. Maar ik hoop dat God ons de weg zal wijzen.
Nou, ik denk het wel. Want het begin was zo bijzonder met de engel. En hij is er vast bij op onze reis.
Dat zullen we het zien. Zullen we maar verder gaan?
Is goed. En dat zijn Jozef en Maria. En Jozef en Maria gaan op reis. Hebben ze verteld. En weet je wat zo mooi is? Jullie mogen ook mee op reis. Samen met Jozef en Maria. We hebben vanuit het kinderwerk daarom een boekje. Voor alle gezinnen. Van de kikkers en de vlinders. En die gaan ook op reis. U kunt dan elke dag met uw kind samen, met uw kinderen samen, op reis gaan naar Bethlehem. En elke zondag gaan we zien dat Jozef en Maria weer een stukje verder zijn. Ze komen elke week ook weer en dat volgt weer op het boekje wat jullie meekrijgen. Nou, is het zo? Normaal krijg je een boekje met kerst, maar je hebt het boekje nu al met advent. Dus dan weet je alvast dat je met kerst geen boekje meer krijgt. Maar je krijgt wel een klein cadeautje onder de kerstboom. En de kinderen van de bijen, die mogen ook naar voren komen. En de crèchekinderen mogen ook naar voren komen. Die krijgen een iets ander boekje, want dit boekje was van de leeftijd 4 tot 8 jaar. Maar nu leek het ons wel leuk als kinderwerk. U denkt van, ja, leuk al die kinderen. Nou, wij willen het nog bonter maken vandaag. Want wij willen vragen of alle ouders met hun kinderen meekomen. Want het is iets wat je samen gaat doen. En dan kunt u eens even goed gaan kijken van, wie hoort nou bij wie? En wie is dat en wie is dat? Dat is heel leuk. Want misschien weet je het niet allemaal, misschien ook wel. Dus ik zou voorstellen, en als je nou je kind niet bij je hebt, kom je als ouder alleen. Dat mag natuurlijk ook, hè. Dus we gaan een liedje zingen, heel gewoon. En onderdaan mogen jullie allemaal naar voren komen bij Lisbeth en bij Lydia. Om jullie boekje op te halen. Ja? Gaan we dat doen met elkaar. En dat geldt ook voor de gastkindjes, hoor. Die mogen ook met hun ouders komen. Als je gast bent, we hebben wat extra boekjes, komt helemaal goed. Kom gewoon lekker naar voren. Wel een beetje tempo, maar anders komt het heel lang.
Door te worden.
kinderen, ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan gaan beleven om het boekje met elkaar door te nemen. En daarom willen we ook voor jullie gaan bidden, dat het een goede tijd mag zijn naar kerst toe. Maar ook dat jullie zo meteen naar de zondagschool gaan, lekker gezamenlijk eerst met elkaar zingen. En dan het weer verwerken van alles. Dus ik wil graag met jullie gaan bidden. Dank u wel, Heere God, dat we vanmorgen hier zo met elkaar mogen zijn met zoveel kinderen en ouders, Heer. Dank u wel dat u ons als gemeente daarin hebt gezegend. Heer, dat we zoveel kinderen mogen hebben. Heer, maar we willen ook bidden voor onze ouders en hun kinderen. Wilt u hen helpen? Heer, op de komende weken, als we naar kerst mogen toeleven, ook aan de hand van dit boekje. Heer, dat we het met elkaar mogen beleven, hoe Jozef en Maria onderweg gingen. Maar ook dat ze samen met u onderweg mogen zijn. Heer, omdat u daar ook bij bent. Wilt u ook bij de kinderen zijn en de leiding die ook vanmorgen bij elkaar zijn op de zondagschool. Wilt u hen een goede tijd samengeven, Heer. En dat ze echt veel dingen van u mogen leren. Maar dat ze ook plezier met elkaar mogen hebben. Wilt u hen erbij zijn. Amen. Heel veel plezier op de zondagschool, zou ik zeggen. Ga weer een paar prachtige liederen met elkaar zingen. En het eerste lied zegt: stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. En dan staat er verderop: en ik vertrouw op u. En ik ben in de Bijbel gaan kijken en in Psalm 27 vers 14 staat: wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Het is een tekst wat mij persoonlijk heeft geraakt toen ik een keer God zocht en de Bijbel opende en hij mij deze tekst gaf. Omdat ik moest wachten op de Heer. Soms zijn we sneller. Maar we moeten wachten op de Heer. Want voor alles heeft Hij een tijd. Het staat ook in Psalm 37 vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. En op Psalm 62 vers 6 zegt: zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van Hem blijf ik alles verwachten. Blijven we wachten op de Heer? En vertrouwen we op Hem? Wat Hij alles leidt en in zijn hand houdt. Stel je hoop op Hem alleen. En daarom gaan we na dit lied zingen: God van trouw, u verandert nooit. Ik wil u vanmorgen meegeven: wacht op de Heer. Luister naar Hem. Niet wat je zelf denkt, maar wat de Heer voor ons wil. We zullen het samen staan en zingen: stil en God van trouw. vertrouwen en die verwachting hebt, het wachten op de Heer, dan heb je vast ervaringen met hem beleefd. Dat hij je heeft bevestigd, heeft dingen laten zien. En dan kan je niet anders dan om hem groot te maken. En dat gaan we doen met het volgende lied. Maak groot onze God. Zing met mij, maak groot onze God. Want hij is het waard om groot gemaakt te worden.
Thank you.
En daarom zijn we hier vanmorgen. We hebben net gezongen, maar groot onze God. Ik denk misschien wel een van de belangrijkste taken, of zo niet de belangrijkste taak is, van Gods kinderen om onze Heere God groot te maken. Hem te eren en te loven en te prijzen. Want dat is ook een van de dingen waartoe wij geroepen zijn. Om God groot te maken door ons leven, door alles wat we doen en wie we zijn. En vanmorgen zijn we hier ook bij elkaar om, ja, in naam van onze God te eren, te loven en te prijzen wat we al samen gedaan hebben. Maar we willen natuurlijk ook lezen vanuit zijn woord. Zoals al gezegd, het is de eerste Adventszondag. Tijd van verwachting en van hoop. Tijd van uitzien naar wat staat er gebeuren, wat staat er komen. Nou, vanmorgen willen we samen daar ook over nadenken aan de hand van de Bijbel. Voordat we dat gaan doen, willen we ook eerst tot hem komen. Tot hem spreken, met hem praten. Want dat is eigenlijk bidden. En mag ik u daarin dan voorgaan vanmorgen. Heer, wij zeggen u hartelijk dank dat we hier samen mogen komen. Heer, dat we hier samen mogen komen als verschillende mensen. Met dingen die ons bezighouden in ons leven. En er gebeurt soms heel wat in ons leven. Heer, elke dag gebeurt er wel wat, of is er wel wat in ons leven, wat ons bezighoudt, wat in onze gedachten is. Ook op een morgen als deze, als we naar de gemeente gaan, dan zijn er allerlei dingen die ons bezighouden en ja, waar we onze focus dan op leggen. Maar we willen u bidden, Heer, dat we ook deze morgen, ook en vooral, onze focus op u zullen stellen. Heer, dat we van u zullen verwachten, dat het ons verlangen is, dat we door alles heen uw naam zullen eren en groot maken. Heer, daar hebben we alle reden toe. Want u bent een God van liefde. Een God die naar ons mensen heeft omgezien. En vandaag, Heer, willen we stilstaan bij dat ontzagwekkende feit dat u gekomen bent naar deze wereld. Heer, het is eerste Adventszondag, tijd van verwachting en van hoop. Heer, niet op wie wij zijn, of wat we doen, integendeel. Als we naar onszelf zien en wat we er soms van terecht brengen in ons leven, Heer, dan hebben we geen enkele reden om ook maar een verwachting te hebben, hoe klein het ook mogen zijn. Heer, want dat hebben we eigenlijk niet. Maar wij danken u dat we daar overheen mogen zien, doorheen mogen zien. En dat we mogen zien op u. En dat we, ja, ook vanmorgen alles in uw hand mogen leggen. Heer, dat willen we doen. En u vragen om uw nabijheid, om uw leiding, om uw Heilige Geest. In alles wat we doen, wat we spreken, wat we zeggen. Heer, wat we samen hopen te vieren ook straks in het heilig avondmaal. Dank u wel, Heer, dat we, ja, daarnaar uit mogen zien. Om dat samen te beleven en te ervaren als uw gemeente hier aan deze plaats. Maar dank u wel, Heer, dat we ons ook verbonden mogen weten met broeders en zusters over heel deze wereld. Uw wereldwijde gemeente. We danken u daarvoor, Heer, dat er miljoenen mensen samenkomen. Heer, vandaag in verschillende omstandigheden, maar met hoop in hun harten. Heer, ook op plekken waar uw kinderen vervolgd worden, willen we u danken, Heer, dat ze uw kracht ook in die omstandigheden mogen ervaren. Heer, we willen u bidden voor hen die het heel moeilijk hebben in hun leven, ook onder ons. Heer, we hebben al gezegd, er gebeuren allerlei dingen in ons leven. En Heer, de gebrokenheid, dat speelt ons zo vaak parten. In ons gemeente zijn, maar ook in ons persoonlijk leven. Heer, we willen u vragen. Wilt u ons nabij zijn, Heer? Wilt u ons helpen om te midden van de stormen die kunnen woeden, op wat voor gebied dan ook. Heer, dat we van u blijven verwachten in alles. Heer, u kent ons. U weet, Heer, dat we soms moeite kennen in onze relaties, zorgen en problemen die op ons af kunnen komen. Heer, wilt u helpen en uitkomst geven? Heer, u kent ons dat we misschien zorg hebben over werk, zorg hebben over de opleiding die we volgen. Heer, of wat voor reden we ook hebben en wat voor zorg we ook kennen. Dank u wel dat we voor uw troon mogen neerleggen. En dank u, Heer, dat we u mogen vragen of u ons uw kracht en genade ook daarin wilt geven. We willen bidden voor hen die ziek zijn, Heer. die het moeilijk hebben, die hier graag hadden willen zijn, maar die niet kunnen, wilt u ook hen nabij zijn? Wil ze zegenen, Heer, dat ze ook bemoedigd mogen raken vanuit uw woord. Heer, dank u wel dat de verwachting die we mogen stellen op u ook bij hen aanwezig mag zijn, ook deze morgen. En als ze aan ons denken, Heere God, wilt u hen dan ook uw kracht laten ervaren, juist nu, als ze het misschien heel moeilijk hebben in hun leven. Heer, zo willen we bidden. Wilt u ons een gezegende dienst geven? Een gezegend samen zijn. En Heer, we mogen ons met verwachting en verlangen uitstrekken naar u. Heer, wilt u ons leiden en zegenen. En geef, Heer, dat door alles heen uw naam verheerlijkt en groot gemaakt zal worden. Dat alles mag zijn tot eer van u. En we brengen het bij uw troon. En we vragen het uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. We willen graag luisteren naar het woord wat voor ons gelezen wordt door Lini Koster. En we geven haar graag het woord om dat met ons te doen.
Aankondiging van de geboorte van Johannes. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer gebracht werd. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterhand van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer." Zacharias vroeg aan de engel: "Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd." De engel antwoordde: "Ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren." De menigte stond buiten op Zacharias te wachten. En de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: "De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten.
Dankjewel voor het lezen vanuit Gods woord, al oude woorden. En ja, je hebt altijd met Advent en met Kerst, dat je heel vaak toch wel teruggrijpt op datgene wat natuurlijk ook gebruikelijk is, wat ook vaak gelezen wordt in de kerk. In de oude profetieën hebben we natuurlijk prachtige profetieën over de komst van de Messias, die vaak naar voren worden gehaald met Advent. En ja, dan kun je soms het gevoel hebben dat, ja, dan hebben we weer het Advent, hebben we weer dat Bijbelgedeelte wat we weer gaan lezen en wat we al zo vaak gelezen hebben. En soms denk je ook wel eens, hoe kun je daar nou weer iets nieuws uithalen, zodat je, ja, daar weer echt door bemoedigd zult worden, weer kracht mag ontvangen. Nou, in eerste plaats is het zo dat als we uit Gods woord lezen, dat is heel wat anders dan dat we wat anders lezen. Dat we een goed boek lezen of zo, hoe goed of het ook is. Maar het is Gods woord. Dat is natuurlijk al heel bijzonder dat je daaruit mag lezen. Dat je mag weten dat God eigenlijk de gever is van dat woord. En die door mensen heeft gesproken, dat wel. Maar die door mensen heen aan ons ook zijn woord bekend wil maken. En zich wil openbaren, ook op een morgen als deze. Het is een mooie tijd, Advent. Tijd van licht. We zien dat de versieringen die worden alweer van stal gehaald, zeg ik dan maar. In sommige huizen dan staat de kerstboom alweer opgetuigd, heb ik gezien. Als je s'avonds door de straten rijdt, door de buurt rijdt. En je ziet dat mensen alweer druk bezig zijn en zich inspannen om alles wat met kerst te maken heeft weer tevoorschijn te halen. Advent. Het is al heel lang geleden dat Christus gekomen is. Laat me zo even zeggen, ongeveer 2000 jaar. Dat is een hele tijd. En al die eeuwen heen, zullen er ongetwijfeld ook wel mensen geweest zijn die, als ze dan terugkijken en dan ook wel denken, waar blijft nou de belofte van de komst van de Heer als het gaat om zijn tweede komst? Wat duurt het lang? Er zullen ook mensen zijn die misschien wel gaan zijn twijfelen of dat allemaal waar is wat God heeft gezegd. Want die zijn er ook. Ja, wij zullen misschien zeggen van, wij twijfelen daar niet aan, maar toch zijn er wel mensen geweest die beginnen te twijfelen aan de belofte van zijn komst. Als we zien naar dit gedeelte, dan moet u zich realiseren dat deze woorden zijn geschreven in een tijd dat het heel lang stil was geweest in Israël. Ongeveer 400 jaar. Daar kun je heel snel overheen lezen. En dan denk je, 400 jaar, dat is heel lang. Maar dan moet je zich eens voorstellen dat dat 4 eeuwen is. Hè? Dat is nogal wat. Dus als we het even terugslaan naar onze tijd. We leven nu 2018. En 4 eeuwen terug. Dan zitten we in 1618. Zo lang had dan God gezwegen, staat er in de Bijbel. Dus het was stil geworden rondom God, om zijn woord en zijn belofte. Dat had niks trouwens met God te maken, maar het had alles te maken met de mensen die op God zouden mogen vertrouwen, maar dat niet deden en een andere weg hadden gekozen. Die begonnen te twijfelen, zoals we zo pas zeiden. Die dachten, is het allemaal wel waar dat de Messias die God heeft beloofd, dat die zou komen? Zal hij wel komen? God, waar blijft nou de belofte die u eens gezegd hebt? Wanneer gaat het in vervulling dat de Messias, uw zoon, zal komen? Nou, in die tijd, als je dat dan zo even, je even dat een beetje inbeeld, dat zo lang stil geweest is, dat er niets van God gehoord werd eigenlijk. Ja, er gebeurde nog wel wat in de tempeldienst, want dat lazen we hier ook. Zacharia, die was een priester uit de stam Abia en hij mocht dienst doen in de tempel. Dat was natuurlijk heel bijzonder als je dat mocht doen. Ik las dat er toen de tijd al ongeveer een 40.000 priesters waren. Dat was heel veel. En het was echt een unicum als je aan de beurt kwam om de priesterdienst te doen, maar het was een nog veel groter unicum als je aan de beurt kwam om de reukoffers te brengen aan God in het heiligdom. Op het reukofferaltaar. En laat u Zacharia daarvoor uitgekozen worden door de Heer om dat te doen. Na 400 jaar van stilte. Mag hij juist toen de dienst doen in de tempel. Heel bijzonder. Dat hij daarvoor door God wordt geroepen. Geweldig is dat om ook te zien dat God trouw is en blijft aan wat hij heeft beloofd. We kunnen soms denken van komt het er nog wel van? Maar we mogen ervan verzekerd zijn. Aan de hand ook van dit gedeelte wat we nu lezen. In de geschiedenis zoals dat toen de tijd gebeurd is. Dat wat God beloofd heeft dat hij dat zal doen. God is en blijft trouw. Altijd. Ook al denken wij als mensen of de hele wereld ook. We horen niks meer van God. Maar God zal datgene doen wat hij eens heeft beloofd in zijn woord. Dat geldt ook voor de belofte van de komst van de Messias. Zoals voorzegd. Ondanks dat het zo lang stil is geweest. God ziet u ons nog wel. Denkt u nog wel eens aan ons. Ik las een verhaal even in de voorbereiding hierop. Over een kunstenaar die een beeld maakte. Hij deed dat met houtsnijwerk. En hij maakte een prachtig beeld. Hij maakte een gezicht met daarop tranen en daar lag zoveel expressie in dat het net echt leek. Mensen die zagen echt een gezicht wat getekend was door verdriet, waar de tranen van afstroomden. Wonderlijk als je zulke gaven hebt gekregen om zoiets moois te maken. Daar gaat wel wat aan vooraf. Men vroeg ook hoe is het mogelijk dat je zo'n prachtig beeld hebt kunnen maken. Wat zo prachtig weergeeft wat er speelt in het leven van iemand. Hoe is het mogelijk? Maar toen vertelde hij dat er heel wat werk aan vooraf was gegaan. Want dat beeld wat hij had gemaakt, dat houtsnijwerk, dat gezicht, dat was eerst maar een gewoon blok hout. En dat blok hout, dat had hij voor zich gezet. En dan had hij uren, dagen naar gekeken. En toen men hem vroeg hoe dat hij aan dat gezicht kwam wat hij gesneden had, dan zei hij, dat zat al in het hout. Hij had het daar al in gezien, in dat hout. Hij zelf wist al, zonder dat een ander dat kon zien, wat het zou worden. En toen hij dat beeld ontdekt had voor zichzelf, nadat hij daar stil voor geworden was, en daarna gekeken had en gedacht had, wat zit er in dat hout? Toen hij dat helder had voor zichzelf, toen pakte hij zijn gereedschap en toen ging hij aan het snijden. En hij zei toen sneed ik al het overtollige, dat heb ik weggesneden, zei hij. Dat heb ik weggesneden om dat beeld duidelijk te maken, helder te maken van wat jullie nu zien. En waarvan jullie zo onder de indruk zijn. Maar dat zat er al in opgesloten. Advent. Mensen die vragen zich al eeuwen af, hoe ziet God eruit? Wie is God? God heeft het antwoord gegeven. Lieve mensen, God zijn gezicht is gerealiseerd in wat Jezus heeft gedaan voor ons. Door zijn komst, wat hij voor ons heeft gedaan, zijn leven geven aan een kruis, zijn bloed laten vloeien voor ons. Jezus heeft het voor ons gedaan en daarin heeft God zijn gezicht laten zien. Daarvoor moest Jezus komen om de liefde van God aan mensen te laten zien, aan mij te laten zien, aan u te laten zien. Om te laten zien hoe bewogen of God is met deze wereld. Een wereld zoals we dat ook wel zingen, verloren in schuld. Maar God is bewogen en hij doorbrak de stilte van 400 jaar, omdat God vasthoudt aan zijn plan. En door niets of niemand laat God zich weerhouden. Wat hij heeft beloofd, zal hij ook doen. Zelfs menselijk denken worden door God aan de kant geschoven. Als we denken aan Elisabeth, een godvruchtige, vrome vrouw. Maar we lazen ook in dit gedeelte dat ze eigenlijk wel, ja, een beetje denigrerend werd benaderd door het volk. Want een vrouw die geen kinderen had en zeker geen zoon had, dat werd eigenlijk gezien toen de tijd als een straf van God. Want als iemand een kind had, dan werd dat gezien als zegen van God. Maar als dat niet zo was, dan dacht men, er zal wel iets gebeurd zijn tussen hen en God, waardoor God hen niet die zegen heeft gegeven en hen juist die zegen heeft onthouden. We zien dat in dit gedeelte, dat God, ondanks het menselijke kleinheid, maar wij zouden immers zeggen, dat zegt ook Zacharia na de leeftijd tegen die engel, is toch niet meer mogelijk dat mijn vrouw nog zwanger zou worden en nog een zoon zou baren. Dat kan toch niet. En dan krijgt hij eigenlijk een straf dat hij stom wordt, doofstom wordt. En dat hij niet meer kan praten naar de mensen. Hij komt dan ook uit de tempel, dat zien we dan ook. En de mensen die vroegen zich af, wat gebeurt er allemaal? En hij kan niet meer spreken tot de mensen. Omdat hij niet geloofde dat God veel verder reikt dan onze menselijke gedachten en onze menselijke ideeën over God. God is zo geweldig groot. We zien het immers al bij Abraham en Sarah, zij die ook geen kinderen meer konden krijgen. Maar we zien dat God die de barrières doorbreekt. En er is maar één antwoord op te geven waardoor God barrières kan doorbreken. En dat is door geloof. Door mensen die hun vertrouwen blijven stellen op hem. Het Bijbelgedeelte van vanmorgen is een prachtig gedeelte. Het is een gedeelte wat ons laat zien dat wij als mensen, te midden van alles wat ons kan overkomen, en dat gebeurt toch in ons leven. Wat zijn er veel moeite, wat zijn er veel tranen. Wat zijn er veel dingen die wij niet begrijpen in ons leven. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik dat zelf natuurlijk ook meegemaakt heb in mijn leven. Wat zijn er vaak dingen die je niet begrijpt. Zeg God, waarom moeten we de weg zo gaan? Waarom stuurt u ons lang die moeilijke weg? We snappen het niet. Omdat we het gezicht niet zien wat in het hout lag van deze houtsnijwerker. Dat we niet zien wat Gods geweldige plan is. En dat we vaak niet verder komen dan onze eigen bekrompenheid en ons kleine denken over God. Het komt omdat we alleen maar vaak redeneren vanuit onze menselijkheid. Maar God die wil dat doorbreken. God wil door zijn woord en door zijn geest, ook door ons heen, in de moeite waarin we verkeren, in de stormen, we hebben ervan gezongen zo pas, van de stormen in ons leven, wil God zijn trouw en liefde aan ons bewijzen. God laat nooit af. God zijn trouw en liefde zijn onvoorwaardelijk. Kerst. We gaan op weg. Kerst. Feest van het licht. Want we zien in ons land, wat we van kerst gemaakt hebben, dan heeft het weinig meer van doen met datgene waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Het is een feest van uiterlijkheden geworden. Het is een feest van sfeer en van gezelligheid geworden. Niks mis mee op zich. Maar het gaat vaak voorbij aan de diepste essentie van kerst. Het gaat voorbij aan echte verwachting die we mogen kennen door ons geloof in de Heer Jezus Christus. Die we ook mogen vasthouden op grond van de belofte die God ons in zijn woord heeft gegeven. O zijn wij ook niet vaak als Zacharias. Wat denken we vaak klein van God? We denken vaak dat God niet meer in staat is om dingen te veranderen. Om een situatie van uitzichtloosheid weer om te keren in een situatie van uitzicht, van de hoop, van toekomstperspectief. Oh, het is geweldig als je dit gedeelte leeft, dat je ziet dat God Het bestaan van twee mensen is binnengekomen toen daar, na 400 jaar van zwijgen. En dat hij hun leven volkomen op de kop heeft gezet. En dat hun geloof die ze hadden op God, hun verwachting, dat die niet beschaamd is. Maar dat God waar heeft gemaakt waar ze zo naar verlangen. En waar ze misschien soms zelf wel aan twijfelen of het nog wel ooit zou kunnen gebeuren. Maar God maakt het waar in het leven van Elisabeth en Zacharias. Voor God zijn er geen grenzen. Dat is een oud lied wat zegt, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Advent 2018. Dat mogen we in gedachten houden. We mogen aan de voeten van het kruis komen. We mogen bij Jezus komen. We mogen ons hart openstellen. Uitspreken naar hem. Heer, ik wil mijn leven in uw hand leggen. En ik wil onderweg gaan in de hoop en de verwachting. Die ik mag stellen op u, niet op mezelf. Niet op de omstandigheden die gebeuren in mijn leven. In mijn gezin, in de gemeente of wat het ook mogen zijn. Maar dat we onze hoop en verwachting zullen stellen op de Heer onze God. Zo mogen we bij hem komen met een open hart en met verwachting. En hij zal ons verrassen. Hij zal zijn grootheid laten zien. Daar waar mensen op de knieën komen bij het kruis van Jezus. Daar zal de levende Heer spreken tot zijn kinderen. We zijn 2000 jaar verder. Dat is een hele tijd. Maar het blijft onverkort geld. Gods belofte. Gods zijn trouw. God heeft een geweldig plan. Met ons leven en met deze wereld. En dat plan, dat zal gerealiseerd worden. Ook als we zien naar de wereld waarin we leven. De vreselijke toestand waarin de wereld verkeert. Dan heb je soms ook, oh Heere God, wanneer? Wanneer zal de dag komen van verlossing en van bevrijding? O, velen hadden toen al afgehaakt van die belofte van God. Velen dachten, het zal niet meer gebeuren. Maar er waren mensen die trouw bleven aan de verwachting. Op grond van wat God had beloofd. Vandaag zijn we 2000 jaar verder toen Jezus op deze wereld kwam. En hoe staat het met onze verwachting op hem? Nu we naar kerst toe gaan. Samen onderweg gaan. Hoe staat het met ons geloof en met ons vertrouwen op de Heer? Verwachten we van hem? Geloven we werkelijk dat de Heer grenzen kan doorbreken? Zelfs menselijke grenzen? Menselijke barrières? Geloof het! Als dat zo is, dan zal God zijn grootheid tonen, zoals hij dat ook heeft gedaan bij Elisabeth. Haar verdriet, wat ze ook kende in haar leven, dat veranderde, lazen we in het verhaal. Haar misschien wel verdriet keerde God om in een lofzang. En het is zo pas voor ons gelezen, waar ze zegt, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Ja. Maar het verhaal gaat verder. Hij heeft dit voor ons gedaan, opdat wij in ons leven, hier en nu, de hoop mogen vasthouden. Dat we mogen weten, God is betrouwbaar. Wat hij belooft, zal hij waarmaken. Hij zal zich nooit van zijn plan laten afbrengen. Wat er ook gebeurt, God gaat het uitvoeren. Ja, God doorbrak het stilzwijgen. Hij bereidde een weg die eigenlijk doodliep. O Ook in het leven van deze twee mensen. Wij mogen als gemeente ook hoop kennen en uitzicht. Als tegenzit mogen we onze verwachting stellen op hem. Als onze verwachting misschien wat ingezakt is, getemperd is, belofte van onze Heer, roept God ons op: vertrouw op mij. Samen mogen we verwachtingsvol uitzien naar die Heer en die Heiland. Lied mag klinken in onze harten van hoop, van de komst van de Heer Jezus Christus. O, Zacharias kon niet meer praten, maar dat veranderde toen Johannes geboren werd. Toen kon hij spreken. Toen kon hij God loven en prijzen om het wonder wat God had gedaan in zijn leven. Jezus komt. Was dat geweldig. Wat een belofte. Straks gaan we aan de tafel van de Heer. En daar denken we aan datgene wat Jezus moest doen voor ons. Hij kwam niet zomaar om alleen maar een leuke kerstsfeer te scheppen. Maar Jezus kwam onze keiharde werkelijkheid binnen en moest zijn leven geven aan een kruis. En straks dan breken we het brood. Daar eten we van. En we drinken van de wijn. Als teken van wat Jezus moest doen. Wat zijn missie en zijn opdracht was. Daarvoor moest hij komen. Daarom is het ook kerst geworden. Want hij moest zijn leven geven voor ons. En hij heeft het gedaan. En we zien daarin Gods liefde. We zien daarin het gezicht van God als we straks aan de tafel plaatsnemen. En dan mogen we denken wat God en Jezus voor ons heeft gedaan. Zo mogen we onderweg gaan. Maar het is niet alleen maar een gedenken wat we doen. Het is ook een vieren. Het is een uitzien naar de geweldige daden die God nog zal doen. Want Jezus zal nog een keer komen in heerlijkheid en glorie. Dat zal een geweldig moment zijn. En daar mogen we naartoe leven. Maar geldt ook voor ons, hoe leven we daar dan naartoe? Vanuit ons geloof of vanuit onze menselijkheid? Mogen de Heer ons dat geloof geven wat we zien bij deze twee mensen waar we over gelezen hebben. Die bleven vertrouwen op God. Dwars door het onmogelijke heen van ons menselijk bestaan wil God zijn naam bekendmaken aan ons allen. Zo mogen we straks aan tafel plaatsnemen. En we mogen gedenken en vieren. Gods geweldige liefde voor ons allen. Amen. We willen nog een lied zingen. Hou vol. Dat spoort ons aan om te blijven vertrouwen op God. Dan weet ik even niet wanneer dat we de handen gaan wassen. Is dat nu? Oké. Onderwijl gaan wij even de handen wassen. De mensen die het avondmaal bedienen. Wij zingen dan, of jullie zingen een prachtig lied. Houd vol, want God is voor ons en naast ons en om ons heen. Ook vanmorgen hier, als we zo bij elkaar zijn. Zegt dat wel iets. Dat betekent namelijk dat we dat onderstrepen. Dat we dat ook beleiden in ons leven. Dat we dat eens beleden hebben ook in ons leven. Dat Jezus onze verlosser en redder en Heer is. Dat Hij zijn leven voor ons moest geven. Als we dat gedaan hebben in ons leven. Dat beleden hebben. Dan hebben we toegang tot de Heer. Die is vrij. De tafel. Hij nodigt ons immers. Om dit geloof samen te delen aan de tafel die hij voor ons bereid heeft. Nou kan het zijn dat er misschien gasten zijn in ons midden. Die hier voor de eerste keer zijn. En daar gaat al iemand staan zelfs. En dan vragen we even bekend te maken. En als ze misschien vandaan komen even dat te zeggen en te vertellen. En wie de Heer Jezus voor hen is uiteraard. Amen. Nou, heel fijn dat u bij ons bent. Hartelijk welkom en ook zegen in de viering gewenst. Zijn er nog anderen? Ja, mijn vrouw, maar die kent u wel. Toch? Nou, je bent hartelijk welkom, hoor, dat doe ik van harte, zeg ik dat tegen haar. Maar goed, u weet het immers wel. Wij komen hier al wat langer. Dus, nou, fijn. Het is goed dat we, denk ik, een lied gaan zingen. Dat is ook aangegeven in de liturgie. Dat, dank u voor het kruis, Heer. Een prachtig lied om samen ook te zingen, om ons ook te richten op de Heer. Ook voor deze viering. Dat is heel belangrijk, dat we ons hart richten op Hem. Nou, we gaan het prachtige lied zingen als inleiding op de viering van het Heilige Avondmaal. We zijn pelgrims onderweg. Pelgrims die trokken langs paden op weg naar Jeruzalem om de feesten te vieren. Onderweg, dan loop je tegen van alles aan. Dat gaat ook zo in ons leven. En we worden soms ook besmeurd door de dingen waardoor we tegenkomen. Vertaal met wat we soms ook doen of denken. En daarom is het goed, denk ik, dat we een moment hebben om stil te zijn voor onze Heer. Een moment van stilte om ons te richten op God. De dingen ook bij Hem te brengen. Dingen die we mogen beleiden naar Hem. En wat is het geweldig dat God altijd genadig is als we bij Hem komen. En dat willen we ook nu doen. We willen een moment nemen van stilte. En ons hart openen voor Hem. En dan sluit ik het moment af. Heer, onze gedachten gaan terug. Naar het moment dat u het avondmaal vierde met de apostelen. In bovenzaal in Jeruzalem. Heer, onze gedachten gaan terug naar dat moment dat u uw brood, dat u dat brak. Gedachten gaan terug naar het moment dat wijn in de beker werd geschonken. En u sprak over uw bloed dat vergoten moest worden. We danken u, Heer, dat u ons de toegang verleent tot uw tafel. Niet op grond van wie we zelf zijn. Maar op grond van de nieuwe schepping die we zijn geworden. Door het offer wat u voor ons hebt gebracht. Heer, we mogen bij u komen met ons leven, met alles wat zich daarin afspeelt, aan moeite, zorgen. Heer, aan onze eigen tekortkomingen, we mogen het bij uw troon brengen. En dank u, Heer, dat u genade geeft. En dat alleen daardoor is dat we de vrije toegang hebben tot uw tafel. O Heer, wij prijzen uw naam daarvoor. We hebben gezongen, waardig is het Lam. Heer, dat is waar. U bent waard te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. En zo mogen we komen. U ontmoeten, ons geloof delend. En in dit alles ook de belofte zien. Van wat u hebt gezegd. Van uw komst. Amen. We willen zo het avondmaal gaan vieren. Voordat we dat gaan doen, dan lezen we ook nog een stukje uit de Bijbel. Om te zeggen de instellingswoorden. Avondmaal. Evenzeer al die gedeelten die we gelezen hebben uit Lucas. Het zijn bekende woorden. Maar het gaat erom dat we ons hart daarvoor openen. Dat we ze biddend lezen of tot ons nemen. Als dat zo is, dan wil God altijd weer tot ons spreken. Door zijn woord en door zijn geest. Want de woorden die we nu lezen uit de eerste Korinthebrief, wat Paulus opgeschreven heeft, dat zijn geen woorden die hij zelf heeft bedacht, maar die heeft hij ontvangen, zegt hij. En weer overgeleverd aan ons allen. Ik lees ze u voor. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer. Totdat hij komt. En zo mogen we aan deze tafel plaatsnemen. Zo mogen we het brood breken, broeders. Als teken van het verbroken lichaam van onze Heer. En zo waarachtig als we dit brood breken. Zo waarachtig heeft Jezus zijn leven gegeven voor ons allen. Tot een volkomen verlossing van al onze zonden. En we mogen hierin de verbondenheid met hem, met elkaar beleven. Ik zou aan onze broeder Bosker willen vragen om te danken voor het brood, verbroken lichaam van onze Heer.
Ja, Vader in de hemel, we staan zo voor uw heilig aangezicht. We zijn zo dankbaar, Heer, dat die wonder, die grote wonder, in ons leven is gebeurd. Er was een onoverkomelijke kloof. Maar u heeft ons opgezocht en u heeft zich laten vinden door ons. En nu hebben we ontvangen, Heer, genade op genade. Heer, we willen zo danken, Heer, dat u uw leven hebt gegeven. Heer, en dat we ook mogen uitzien als mensen van hoop. Maar we willen het ook zo maken, Heer, dat het ook ons mag opbouwen, Heer. Ons geloof mag versterken. En dat we er niet alleen bij stilstaan. En dat we het niet alleen nooit zullen vergeten. En we willen ook danken, Heer, dat u dit ook hebt ingesteld. Opdat we het niet zullen vergeten, want u kent ons. Maar dat we het ook mogen weten, Heer, dat u een verklaring aan ons geeft. Dat we ook nu werkelijk kinderen zijn. En dit avondmaal laat u zien, Heer, wie u bent en wie wij daarin mogen zijn. Geloofd en geprezen zij uw grote naam voor de genade op genade. Amen.
Amen. Broeders, gaat nog heen, verkondigt de dood des Heren, totdat hij terugkomt. We wachten even op elkaar met eten. Misschien weet u dat wel, maar bij sommige gemeenten is dat anders. Maar wij wachten op elkaar op een teken. Als iedereen het brood gekregen heeft, dan eten we het gezamenlijk.
We 315 opwekken. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Thank you.
Jezus zei, neemt en hij doet het tot mijn gedachtenis. Amen. We gaan zo drinken van de wijn, zoals we net gelezen hebben. Nou kan het zijn dat er mensen onder ons zijn die geen wijn mogen drinken of willen drinken. Dan is er druivensap voor u, maar dan moet u dat even zeggen of door handopsteking kenbaar maken aan de broeders die het avondmaal bedienen. En met de beker langsgaan, dan komen zij bij u met de beker met druivensap. Dus dan moet u even uw hand opsteken. De Heer Jezus, die nam een beker. En hij zei, deze beker, dat is nieuw verbond van mijn bloed. Het bloed van Christus wat moest vloeien. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En hij gaf de opdracht daarbij. Drinkt allen daaruit. Vanmorgen mogen we die woorden van onze Heer ook tegen elkaar zeggen. Als een opdracht. Drinkt allen daaruit. Dan niet zomaar drinken. Dat drinken in besef wat Jezus moest doen voor ons. Om ons te verlossen, ons te redden. Onze broeder Koster die wil met ons danken voor het bloed van onze Heer wat moest vloeien voor ons.
Heere God, God van trouw, we hebben het uitgezongen. En u bent een God van trouw en onveranderbaar. Heer, u hebt uw belofte waargemaakt om ons eens te verlossen van de eeuwige dood. Heere God, dank u wel voor het offer wat u hebt gegeven. Heer Jezus, we willen u in het bijzonder bedanken dat u de weg gegaan bent van uw Vader, die hij u toewees. Dank u wel, Heer Jezus, dat u datgene heb gedaan wat wij absoluut niet konden. U hebt u laten pijnigen, martelen en aan het kruis bezweken onder onze zonden. Dank u wel, Heere God. Dank u wel, Heere Jezus, dat wij zo mogen weten verlost te zijn en een eeuwigheid in zicht hebben met u. Heere, uw bloed heeft gevloeid voor onze zonden. Daar willen we gedenken. Door te drinken uit de beker zoals u ons bevolen hebt. En daarvoor willen we u danken. En als we nemen van de beker, willen we dan hoofd voor hoofd zegenen. Dank u wel voor zoveel liefde, voor zoveel trouw. Amen.
Amen. Broeders, ga dan heen, verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Amen. We willen zo een lied zingen. Tijdens het zingen van dit lied wordt ook de avondmaalscollecte gehouden. Daarna willen we dan ook nog een moment hebben van gebed samen. Dat doen we na dat lied. We gaan eerst zingen.